Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Sonnenberg zal voorgaan. Gisteren, zaterdag 8 juli, overleed op de leeftijd van 84 jaar de heer Aaldert Vonk. Hij woonde aan de Arnoldus-Jacobstraat 3. Aanstaande donderdagavond van 7:30 tot 8:30 is er gelegenheid tot condoleren in het Baken. Vrijdagmiddag 14 juli om 13:30 is er een rouwdienst hier in de kerk, waarna om ongeveer 14:45 de begrafenis zal plaatsvinden op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden en meeleven aan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 38, vers 1. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. En ook vers 15. Want, o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Ik noemde u het eerste en het 15e vers van Psalm 38. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
des Heeren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt
tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen.
Nu hebben we contact. Wij gaan samen zingen uit op toonhoogte. En wel 189. Daarvan de versen 1, 2 en 5. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, dat ons geen drift en pijn verblindt. 1, 2 en 5 van op toonhoogte 189. Na de geloofsbelijdenis willen we zingen uit Psalm 139. En daarvan de versen 1, 2 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En ook vers 14, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. eerste, laatste en ook het tweede vers van Psalm 139. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we hebben net met die aloude woorden uit de geschiedenis van de kerk ons geloof mogen belijden, waarin kort en kernachtig werd verwoord wat we van u weten, hoe u zichzelf hebt geopenbaard in de Bijbel en wat eigenlijk heel belangrijke punten zijn om niet te vergeten. 12 in getal. We zouden er best nog veel meer kunnen opsommen. Maar we bidden van u, geef dat we bij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, telkens weer uitkomen en beginnen. We danken u dat u ons ook op de avond van deze dag weer samenbrengt, verbonden met wie thuis meeluistert in de huiskamer. En geef hen daar en ons hier uw onmisbare zegen, waarmee we bedoelen dat u er zelf bij bent, in meekomt. En we willen u bidden, help ons in luisteren en orgelspel, in zingen en in spreken, om de dingen die we vanavond met elkaar overdenken te begrijpen. Als het gaat om beproeving en straf of kastijding, help ons om te merken dat u in alles, en hoe moeilijk is dat soms, het beste met ons voor hebt en het beste voor ons hebt. Geef ons daartoe ook de tegenwoordigheid van uw geest, dat die ons leidt en wijdt in de dingen van uw woord. Help ons in alle opzichten, zowel thuis als hier. We verwachten het van u. En zonder u kunnen we niet. Hoor ons daarom uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Ik wil samen met u lezen een geschiedenis uit het Oude Testament, Exodus 16, en daarvan de verzen 1 tot en met 12. De geschiedenis van de kwartels en het manna. Exodus 16, de verzen 1 tot en met 12. En dan lezen we: ze braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Dat was op de 15e dag van de 2e maand nadat ze uit het land Egypte waren vertrokken. En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. De Israëlieten zeiden tegen hen: och, waren we maar door de hand van de Heere gestorven in het land Egypte, toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe, want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Toen zei de Heere tegen Mozes: zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet erop uitgaan en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat ik het op de proef kan stellen of het naar mijn wet, naar mijn woord wandelt of niet. En op de 6e dag moet het zo zijn dat ze bereiden wat ze binnenbrengen, en dat zal het dubbele zijn van wat ze dagelijks verzamelen. Toen zeiden Mozes en Aaron tegen al de Israëlieten: vanavond nog zult u weten dat de Heere u uit het land Egypte geleid heeft. En morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heere zien, want hij heeft uw gemord tegen de Heere gehoord. Want wie zijn wij dat u tegen ons mordt? Verder zei Mozes: als de Heere u in de avond vlees te eten geeft en in de ochtend brood tot verzadiging toe, dan is dat omdat de Heere het gemor heeft gehoord waarmee u tegen hem mordt. Want wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de Heere. Daarna zei Mozes tegen Aaron: zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, kom naar voren voor het aangezicht van de Heere, want hij heeft uw gemor gehoord. Terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerde, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de Heere in de wolk verscheen. En de Heere sprak tot Mozes: Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg: Tegen het vallen van de avond zult u vlees eten. En in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat ik, de Heere, uw God ben. En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen die het kamp overdekten, en in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Tot zover. Ik wil met u vanavond een aantal Bijbelgedeelten langslopen waar het gaat aan de ene kant over beproeving en ook een aantal gedeelten waar het gaat over straf of kastijding. Hoe houden we die uit elkaar? Voordat we dat doen, willen we eerst nog samen zingen. En wel uit Psalm 95, de versen 5, 6 en 7. Verhard u niet, neemt zijn genaoot moedig aan. Ik heb aan dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. Daarom heb ik door hun tergend kwaad op het hoogst vergramd dit volk versmaad. We zingen de laatste drie versen van Psalm 95. gemeente des Heren, soms dan kom je het tegen, in de vakantie bijvoorbeeld, ergens in de bergen, dat je ver weg, verscholen, haast, een kerkje ziet tussen het geboomte. Dan wil je naartoe en dan ga je naartoe, maar ondertussen kost het je wel een half uur klimmen voordat je er bent. En dat zet je dan aan het denken. Is het eigenlijk niet zo dat groeien in het geloof pas lukt als we aanvaarden dat er ook barrières zijn die het geloof tegelijkertijd tot een opdracht maken? He, dat je met vallen en opstaan, zoals het gezegde luidt, gelooft. Met dat voorbeeld komen we iets wat in de buurt van wat het woord beproeving ons wil zeggen. Groeien in het geloof lukt pas als we aanvaarden dat er ook barrières zijn, beproevingen zijn, die het geloof des te meer tot een opdracht maken. En om je daar dan ook steeds meer en verder in te verdiepen en God steeds meer te verhogen en te loven en zijn woord steeds meer voor waar te houden. Je hebt van die mensen die lijken wel een leven lang fluitend hun gang te kunnen gaan en zo de hemel in. Nooit een vuiltje aan de lucht, zeggen ze. Nooit enige tegenslag gehad, zeggen ze. Ken je de vader van alle gelovigen? Zoals die wordt genoemd. Precies, dat is Abraham. En heb je er wel eens bij stilgestaan hoe God Abraham op de proef stelt? En hoe diepgravend dat was en hoe aangrijpend ook. Een heel bekende geschiedenis, je vindt hem in Genesis 22, het offer van Isaac. Beloofd is beloofd. Zo willen we dat ook vanavond, net als vanmorgen, onderstrepen. En dat laten we ook staan, beloofd is beloofd. God had aan Abraham een zoon beloofd. En in die zoon een gigantisch, ontelbaar, groot nageslacht, een heel volk nog wel. Allemaal kinderen van Abraham. Maar al is dat dan 100 keer, 1000 keer beloofd, is beloofd. Abraham had sinds die belofte eigenlijk allang door van nou, beloofd is beloofd, maar dat wordt hem toch echt niet. En op zich kan dat ook een aardige beproeving zijn voor je, wanneer je weet, ja, dat God zijn belofte niet vertraagt. Maar wachten duurt wel lang. En de Heere God heeft geduld, maar ik moet ook geduld hebben. Denk je eens in Abraham, Sara is al oud. Abraham ook. Sara is onvruchtbaar. Sara die heeft ergens nog wel een oplossing voor dit probleem, omdat beloofd is beloofd toch in vervulling te kunnen laten gaan. En ze wil dat beloofd is beloofd van de Heere God uit graag een handje helpen. Neem Hagar maar, mijn huishoudelijke hulp, tot vrouw. Ga maar met haar naar bed. En Abraham doet dat. En hij verwekt een kind, Ismaël, wordt geboren. Maar dat was niet het beloofd is beloofd van God. En als je dan alle bedenksels die je hebt bedacht en alle verzinsels hebt uitgeprobeerd om iets tegemoet te komen aan dat beloofd is beloofd, en je hebt het van al die zaken moeten verliezen, en je in feite met je rug tegen de muur staat, moet je altijd weer beseffen dat je dan ook nog eens een keer met je rug tegen de muur van Gods beloften staat. Zou je dat niet vergeten? Met je rug tegen de muur van Gods beloften. En wat is het dan ook zaak om die te kennen, hè? Die beloften van God en je die beloften, die toezeggingen van God je ook eigen te maken. En niet allemaal maar zelf te bedenken van als de Heere God nou zus en zus en zo zal doen dan. En van dit en dat hem en al onze overwegingen zoals Abraham en Sara en Hagar en begrijpelijk hoor. Begrijpelijk tot en met. Maar zoals zij gedaan hebben, dan wordt de Heere God zo gemakkelijk een marionet, hè? Om aan onze wensen te voldoen. En wij zetten de Heere God wel naar onze hand. Wij hebben hem in onze vingers. En wij kneden hem wel naar ons beeld. Nee, zijn belofte, daar gaat het om. Met je rug tegen de muur van Gods belofte. Wat hij heeft gezegd, wat de Heere heeft beloofd, daar heb ik hou vast aan. En zeker, dat kost inspanning om dat te ontdekken en je daar ook aan vast te houden. Maar gegarandeerd, vast en zeker, het verrijkt je. Het geeft je zelfs hou vast in leven en in sterven. We zouden haast afdwalen. We gaan nog even terug naar het offer van Isaac. Een beproeving. Kind van de belofte. Kind dat voor een heel volk na zich zou gaan moeten zorgen. En dan klinkt daar uit Gods mond in Genesis 22 de woorden Abraham. En Abraham zei, zie, hier ben ik. Met andere woorden, tot uw dienst. Zegt u het maar. En God zei, neem toch je zoon, je enige, die je lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik je noemen zal. Maar Heere God, wat krijgen we nou? Dat kan toch niet? Dat bestaat toch niet wat u daar zegt en vraagt? Dat is mijn zoon van wie ik zo zielsveel houd. Dat is het kind van de belofte. En nou zegt u... Toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Hij zadelde zijn ezel. Nam 2 knechten met zich mee... En Isaac, zijn zoon, hij kloofde het hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Ik kan dat niet. Ik kan dat niet al fluitend. Ik kan dat misschien hooguit alleen met knikkende knieën, en met lood in mijn schoenen. Of nee. Nee, liever niet. Liever echt niet, Heere God. Ik moet er niet aan denken. Groeien in geloof, dat lukt pas als we aanvaarden dat er ook barrières zijn die het geloof tot een opdracht maken. De verschillende vertalingen van Genesis 22, die maken duidelijk dat Abraham een barrière diende te nemen. En wel een barrière die hem eigenlijk door de Heere God zelf op zijn weg was gelegd. God legt die op zijn levenspad. Ja, op zijn pad dat de toekomst tegemoet ging van een groot volk. Uitgebreid tot en met allemaal kinderen van Abraham. Lang gewacht en toch was die Isaac er gekomen. beloofd was beloofd. Een belofte in vervulling gegaan. Gods belofte heerlijk vervuld. En daar nou die opdracht, kom maar hier, geef maar terug, offer hem op. Ja, dan stort toch eigenlijk heel je toekomst in elkaar. De toekomst van Abraham, voor hem gold dat letterlijk. Je hele toekomst, die gaat in rook op als je je eigen kind moet gaan offeren. En dan staat er in de, zeg maar, Oude Statenvertaling, het woord verzocht. God verzocht Abraham. Eigenlijk betekent dat dat er dan kwade opzet in het spel zou zijn. Kwade opzet toegeschreven zou kunnen worden aan de Heere God. En dat is toch niet de bedoeling van deze geschiedenis. Het is een beproeving van Gods wegen. God stelt op de proef. Vertrouw je je met je rug tegen de muur van mijn belofte nu ook helemaal aan mij toe? Wat ik je ook zeg, wat ik ook van je vraag, wat ik je ook beveel en opdraag. Vertrouw je op de omstandigheden van ja, dit kan toch niet? Of vertrouw je op God en zijn woord en zijn belofte? Achteraf, en wij hebben makkelijk lezen, dat Genesis 22. Achteraf loopt het erop uit als Abraham met dat mes omhoog geheven staat om inderdaad zijn eigen zoon, zijn hele toekomst, te doden. Stop maar. Ho, nu weet ik, Abraham, dat je in me gelooft. Dat je Godvrezend bent. Wat een beproeving. God stelt op de proef, houdt ze zich aan mijn woord, aan mijn belofte? Ik zal eens kijken. Ja, God zal eens kijken hoe sterk je staat, hoe sterk je bent. Op de proef. Ander voorbeeld kwamen we tegen in onze schriftlezing in Exodus 16. Israëlieten in de woestijn, hun magen knorren en hun monden mopperen. Honger. En dan belooft God, luister maar, zie, ik zal. En zo wordt een belofte vaak ingeluid. Hè? Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet erop uitgaan en per dag de benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat ik het op de proef zal stellen of het naar mijn wet wandelt of niet. Ik zal. Wat gebeurt hier? God belooft, te midden van dat gemopper en gemor en die knorrende magen, voedsel, eten. En hier bestaat het op de proef stellen, dus eigenlijk het teken dat God het manna geeft, tegelijkertijd als teken van vertrouwen op God, van elke dag weer zal zich dit herhalen. Daar mogen we op bouwen, daar mogen we op vertrouwen. Daar kun je van op aan. Nee, je hoeft niet verder met een knorrende maag, maar je staat soms wel eens met je rug tegen de muur van Gods belofte. En wee degene die denkt bij zichzelf, mag het ook een onsje meer zijn vandaag? Tja, dat zit in ons, hè? In hoeverre durf je het ik zal van God voor de volle 100% te beamen en daarmee in te stemmen en daarop te bouwen en te vertrouwen, dat te geloven? Mag het ook een onsje meer zijn? Het is heel simpel, het manna dat verrot als het wordt opgepot. Je kunt het niet meer eten de volgende dag als je denkt van nou, ik weet niet of het morgen weer zo regent en manna te vinden is. En ook hier, hè, ook in Exodus 16, gaat het om het handelen van God, waardoor er als het ware een barrière voor die mensen daar in de woestijn wordt opgeworpen, met het doel dat die mens zichzelf overwint en zich toevertrouwt aan God en aan zijn woord, aan zijn belofte, aan zijn ik zal. Dat is groeien in het geloof, waarbij zowel dat manna als ook de honger onder de beproevingen gerekend mogen worden, om te zien of ze inderdaad zich toevertrouwen aan Gods wet, Gods woord, wat God gezegd heeft, ik zal. Dat was Exodus 16, hoofdstuk verder, Exodus 17, daar is het volk dat God op de proef stelt. Dus God niet het volk op de proef stelt, maar het volk God op de proef. We hebben daarvan gezongen. Psalm 95, Massa, Meriba. Het volk wil water en het verwijt Mozes even later dat hij ze uit Egypte heeft gehaald. En Mozes die antwoordt daarvoor al, waarom hebt u oneenigheid met mij? Waarom stellen jullie de Heere op de proef? Dat gebeurt dus blijkbaar ook omgekeerd. Dat mensen, nota bene hier Gods eigen volk, hun God op de proef stellen. God is even uit testen. Dat is wat. Dat zo verwoord wordt en dat je dat durft. En dat je dat doet. Men stelt God op de proef om te kijken of hij wel echt in hun midden is. En Mozes geeft dan later die plaats de naam Massa en Meriba vanwege de oneenigheid van de Israëlieten en omdat ze de Heere op de proef hebben gesteld door te zeggen, is God er nou? Is God nou bij ons of niet? Exodus 17, vers 7. We bladeren nog even verder. Komen terecht in nummer 14. En daar laat de Heere God horen wat hij ondertussen zoal heeft meegemaakt met het volk Israël in de woestijn. De Heere die zegt daar, op uw woord heb ik hun vergeven. Echter, zo waar als ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de Heere vervuld worden, want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb en die mij nu al 10 keer op de proef hebben gesteld en niet naar mijn stem hebben geluisterd, zij zullen het land dat ik in hun vader heb gezworen niet zien. Ja, geen van allen die mij verworpen hebben, zullen het zien. God heeft heel veel verdriet gehad van zijn eigen mens. Van de kinderen van Abraham. Beloofd is beloofd. Maar wat hebben ze God op de proef gesteld? Op zo'n manier dat God zelfs moet straffen. Ze komen er niet in naar waar we onderweg toe zijn. Het beloofde land, ze zullen het niet zien. Dat is erg. Ik kom er zo op terug. Tot slot weten we ook nog dat de Satan probeert te testen. En dan noemen we het geen beproeving meer. Dan noemen we het verzoeking. Omdat het een proberen is van Satan om mensen voor zich in te winnen en van God af te troggelen. Denk maar aan de verzoeking van Jezus in de woestijn. Tot 3 keer toe heeft hij het geprobeerd. Om Jezus in zijn macht te krijgen. Om Jezus naar zijn hand te zetten. Om het over Jezus maar te bevelen te hebben. En dan met de eer te kunnen gaan strijken. Van de Zoon van God heeft voor mij een knieval gemaakt. Maar Jezus ging niet door de knieën. Hij hield zich staande. Met de rug tegen de muur van Gods belofte. Van Gods woord. Waak voor verzoekingen. Let op beproevingen. Hou je vast aan wat God beloofde. Door dik en door dun. Ook al zeg ik erbij, wat ben ik blij. Niet in de sandalen van Abraham te hebben hoeven staan. Want ik denk dat ik tegengesputterd had. En misschien wel ongehoorzaam was geweest. En gedacht zou hebben van nee, dit doen we niet. Dit kan niet. Maar dan dat vertrouwen bij Abraham. Dat ondanks die barrière hij wist en vertrouwde. God laat het goed uitkomen. Nou, dat andere woord. Straf. Kastijding hadden we eerst staan. Ah, dat is een beetje een ouderwets woord. Kastijding. En toch, hè? Als je voor dat woord kastijding een ander woord probeert te vinden. En je zou dat doen aan de hand van een puzzelwoordenboek bijvoorbeeld. Dan schrik je. Dan slaat de schrik je echt om het hart. Want ja, dan ben je aan het puzzelen. En dan moet je een ander woord voor kastijding hebben. En dan ga je zitten bladeren in zo'n boek. En wat staat er dan? Als mogelijke oplossing, net nagelang hoeveel letters dat je nodig hebt. Dan staat er het woord slaan. Kastijding, slaan. Ergeren. Geeselen. Pijnigen. Afrossen. Doe maar. Martelen. Ranselen. Maar dan zet zo'n puzzelwoordenboekje toch aardig op het verkeerde been. Dat moeten we eerlijkheidshalve er wel bij zeggen. Want de Bijbel, die ziet straffen, kastijden, anders. Niet als eens even afranselen. In elkaar timmeren. Nee, daar zit altijd de notie bij van onderwijzen. Van vermanen, zodat je er iets van leert. Maar niet straffen om te straffen. Slaan om te slaan. Dan sla je zo gemakkelijk iemand van je af. Het woord tuchtigen, hij heeft dat ook in zich. Alleen we weten dat niet altijd en we zien dat niet allemaal. Tuchtigen, dat ja, zat vroeger in ons woord tuchtschool en daar zwaaide wat. Dan hield je je hart vast. Maar tuchtigen, dat komt van het Duitse woord ziehen. Trekken betekent dat, naar je toe trekken. In Deuteronomium 8 kom je dat tegen in de Statenvertaling. Als er staat, bekend dan in uw hart dat de Heere uw God u kastijdt gelijk een man zijn zoon kastijdt. Doet een vader dat met plezier, denkt u? Heeft hij behagen in kastijden? De herziende Statenvertaling heeft dat anders vertaald. En die schrijft, weet dan in uw hart dat de Heere uw God uw gehoorzaamheid bijbrengt. Zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. Straffen heeft dat doel, niet van je afmeppen, maar juist dat je die ander iets bijbrengt, gehoorzaamheid bijbrengt, dat je iemand weer bij de les terugbrengt, bij de les van het woord van God, de les van het koninkrijk. En zo kan er ook gezongen worden in Psalm 92, bijvoorbeeld, welzalig de man die u bestraft, Heere, en die u onderwijst vanuit uw wet. Straffen, dat wil betering. Bekering. Ja, en dat het er dan soms ook hardhandig aan toe kan gaan. Dat leer je uit Psalm 118. De Heere heeft mij wel zwaar gestraft. Maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. Weet je wat nou het gevaar is? Het gevaar is dat we ons leven proberen te ontrafelen. En het in te vullen en aan te wijzen van die tegenslag, of die slag die ik te verduren heb gekregen, die kastijding, waarom, waartoe? We kennen allemaal de geschiedenis van Job. Man, dat moest die man eronder door. En wist hij veel? Nee. Hij wist niet wat wij weten vanuit het eerste hoofdstuk van het boek Job. Dat daar een vergadering was geweest in de hemel, waar en God en de duivel ook het woord hadden gevoerd. En Satan had gezegd, ja, maar het is helemaal geen kunst om te geloven zoals Job, want het gaat hem voor de wind. En hij heeft hem alles gegeven wat hij maar wil. En hij heeft nergens gebrek aan. Dan kan ik het ook wel, zou Satan gezegd kunnen hebben. Nou, dan mag je hem beproeven, kastijden, slaan, maar hem niet naar het leven staan. Als dat allemaal gebeurd is en vreselijk, vreselijk, ik moet er niet aan denken wat die Job allemaal verliest. Waarbij zelfs zijn vrouw in wanhoop zegt van nou joh, zeg God maar vaarwel en sterf. Want jouw leven is voltooid. En dat doet Job niet. En dan komen er nog een serie hoofdstukken. En juist in die hoofdstukken komen er keer op keer een aantal vrienden bij Job. Die zo ieder voor zich hun eigen idee hebben. Een eigen visie hebben. Op waarom Job nou zo gestraft wordt door zijn God. En de een zegt dit en de ander zegt dat. En de volgende weet nog beter. En uiteindelijk is het Job die ja ook met zijn rug tegen de muur staat, hoor. Maar wel met de rug tegen de muur van Gods woord. En daar houdt hij het bij. En daarom blijft hij van die God houden. En haakt hij niet af. Wat hem ook is overkomen. Wat hem ook is gebeurd. Hij houdt vol. Hij houdt vast. Satan mocht het proberen om Job bij God vandaan te trekken. Maar God beproeft om te zien, herinneren we ons zijn belofte? Vertrouwen we ten volle op zijn woord? En weten we, ook te midden van tegenslagen, die zowel als beproeving als ook als straf ervaren kunnen worden, we toch weer te vinden bij God zelf. Bij hem die mijn liggen en mijn gaan, mijn zitten en mijn staan, ja, al mijn wegen gewend is. Groeien in het geloof, dat lukt pas als we aanvaarden dat er barrières zijn, beproevingen zijn, kastijdingen zijn, wegomleggingen zijn, obstakels zijn, om onze weg te vinden in het woord. En om je daar steeds meer in te verdiepen. En om God daarbij steeds meer te verhogen en te loven. En zijn woord. Ja, als het moet met je rug tegen zijn woord. Toch steeds weer en meer voor waar te houden. God is dat waard. Midden in onze zorgen, in onze noden, in onze vreugde, in onze blijdschap ook. Hij blijft dat waard. Amen. Psalm 66 gaan we zingen en daarvan de versen 1, 2 en 4. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal, al het aardrijk smeek u neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan. Loof, loof de Heer der legerscharen, o volken. Heft een lofzang aan. 1, 2 en 4 van Psalm 66. Wij gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob. We zijn vanavond in deze dienst een aantal geschiedenissen langsgelopen uit uw woord. Min of meer bekende geschiedenissen waarin u mensen beproefde. En dat was geen straf en ook niet voor straf. Maar enkel en alleen om te zien in hoeverre zij, in hoeverre wij ons vastklemden aan uw belofte, aan uw woord. Heere God, we bidden u, leid ons niet in verzoeking op zo'n manier dat Satan zijn kans schoon ziet om ons bij u vandaan te halen en te houden. Wapen ons daartoe door uw woord en met uw geest, zodat we in de strijd van het geloof staande blijven, barrières overwinnend, gesterkt door uzelf, om zo te groeien naar u toe. Verworteld in uw getuigenis dat vast en dat zeker is. Heere God, wij zijn mensen die soms ook wel eens te maken krijgen met dingen in ons leven die ons zo diep aan het nadenken zetten dat we het misschien niet eens meer begrijpen. Word ik nou gestraft en waarvoor dan? Hoe moet ik mijn leven beteren? Soms zelfs kan het ons drijven tot wanhoop. Maar dan bidden we van u. Laat ons ook dan telkens weer met de rug tegen de muur van uw woord, van uw belofte staan. En merken dat het een opvoedende gebeurtenis is die we doormaken. Een barrière waar we overheen of doorheen moeten. Maar doe ons dan tegelijkertijd daarbij ook beseffen dat hij die geen straf verdiende en ook geen enkele opvoeding meer nodig had, aan het kruis stierf voor onze zonde, voor onze nood, voor onze dood. Wie begrijpt het, dat een vader zo ver kan gaan in het kastijden van zijn kind, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, leeft. Nee, niet altijd pijnvrij of strafvrij of onbeproefd, maar wel leeft met dit voor ogen. Dat uw woord waarheid is en dat wat u belooft werkelijkheid is en wordt. En dat u ook woord houdt. Heere God, ga zo met ons en sta zo met ons in deze wereld, met al zijn rep en roer, in al zijn heen en weer geslingerd worden, in al zijn macht en majesteit van mensen, doe ons daarbovenuit hopen op uw koninkrijk. Dat komt omdat u het zelf beloofd hebt. En daar klampen we ons aan vast, midden in onze hoogst persoonlijke situaties. Draag ons zo, o God, we dragen elkaar aan u op, midden in een wereld die niet te volgen is. Midden in een wereld die steeds minder naar u vraagt. Midden in een wereld die u wel hebt lief gehad door uw enige geborene ervoor over te geven, op te offeren aan een kruis. Bij Isaac hoefde dat niet. Uw zoon kwam er niet onderuit. Juist daarom, omdat wat u beloofde in vervulling kon gaan. En opdat wie gelooft, leeft. Heere God, ga zo met ons ook. Het verdere van deze dag, het verdere van de week. Ook met de schooljeugd die vakantie heeft gekregen. Wees met een ieder die op vakantie gaat of op vakantie is. Geef rust en recreatie. Geef dichter bij u te komen door ook de dingen van uw woord niet te vergeten, maar met ons mee te nemen, ook in de reiskoffer. En zo ook momenten van stilte te mogen hebben om u te ontmoeten, u te spreken, u te danken, u te loven voor wie u was en bent en blijft tot in eeuwigheid. Wil ons horen, o God, niet omdat wij dat hebben verdiend of het waard zijn, maar we vragen het van u uit genade alleen. Omdat we weten dat we in de naam van uw Zoon bij u mogen aankloppen. En dan ook een horend en een verhorend God vinden. In Jezus' naam. Amen. We mogen onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang bestemd voor het werk van Gevangenenzorg Nederland. Tweede rondgang voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang voor het bouwfonds. De VBW vraagt uw gave bij het verlaten van dit kerkgebouw. De Heren zegenen u en uw gaven. Zingen we daarna van op toonhoogte 282. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal dat vol is van uw kracht. Dan zingt mijn ziel tot u. O Heer mijn God, hoe groot zijt gij. Op toonhoogte 282. Wij verheffen onze harten tot God en ontvangen zijn zegen om die mee te dragen en uit te dragen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.